gemeente, vooraf ontvangt u de mededelingen van de kerkenraad. Afgelopen dinsdag is er in het gezin van Carlo en Aline Westhoeve-But een zoon geboren. Zijn naam is Joa. Vanmiddag om 3 uur hoopt dominee Kos in ons midden voor te gaan. En de kerkdienst begint dan dus om 3 uur in de middag. Volgende week zondag hoopt dominee W.J. van Gent in ons midden voor te gaan. En morgen is er verkoop van de collectebonnen. Aanstaande zaterdagmorgen is er gelegenheid om de gerenoveerde pastorie te bezoeken. En de pastorie kan bezocht worden van 10:30 tot 11:30. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 100, Psalm 100 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 100, de versen 1 en 2. Juich aarde, juicht alom den Heere, dient God met blijdschap en geeft hem eer. Stellen we ons deze morgen eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Horen wij naar de 10 geboden van de Heere. En daarna willen we zingen uit Psalm 139, daarvan het 14e vers. Psalm 39, vers 14. En laten we met die woorden van dat vers ook horen naar Gods geboden. Met dat gebed in het hart, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laten wij Gods heilig en onfeilbaar woord deze morgen openslaan in het boek van de psalmen. En de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in psalm 23. Psalm 23 is de schriftlezing voor deze morgen. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen. Gemeente, in de voorbeden willen we ook bidden voor zuster van Drongelen. Er zijn bij haar verkeerde cellen ontdekt en er vinden onderzoeken plaats naar de oorzaak daarvan. We willen met elkaar voor zuster van Drongelen bidden. Verder willen we ook dankzegging doen met en voor familie Westhoeven voor de geboorte van hun zoon. Met moeder en zoon mag het goed gaan. En ze mochten na enkele dagen ook weer terugkomen uit het ziekenhuis naar huis. Laten we ook voor hen en met hen de Heere danken. Laten we bidden. Getrouwe Heere in de hemel, grote drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam roepen wij aan, die trouwe verbondsnaam, Heere, de Heere der Heerscharen, uw naam roepen wij aan, wil horen naar onze gebeden. Wij hebben het niet verdiend dat u naar ons hoort. Daarom roepen wij u aan in de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, die alle dingen volkomen volbracht heeft, die gekomen is in deze verloren wereld, de hemelen heeft opengescheurd en de gedaante van vlees en bloed heeft aangenomen, om zondaren zalig te maken, om van schapen bokken te maken, om van bokken schapen te maken, van vijanden vrienden, van ontheemden thuisgekomenen. Wij danken u, o grote God, dat u zelf bent gekomen in uw lieve Zoon en dat u omziet naar verloren schepselen die af zijn gedwaald, die zich verhard hebben, die zich omwentelen in eigen zonde en eigen schuld, keer op keer, en terugkeren daarnaar, die zo koud zijn en zo lauw, zo godenvijandig van nature, en telkens weer ook. Maar Heere, u bent gekomen om zondaren zalig te maken, om zij die het niet verdiend hebben, te verlossen en te verzoenen met u. Wij danken u voor het heerlijk evangelie, dat wij als gemeente deze morgen op mochten komen naar uw huis. Dat wij onder uw woord mogen komen, meeluisterend thuis. Wij danken u voor uw grote goedheid en genade. Want als het aan ons had gelegen, had u aan ons voorbij moeten gaan. Maar nu vindt u redenen in uzelf en vanwege uw verbondstrouw, vanwege uw eigen naam. En daarom mochten wij ook deze morgen hier komen, geleid door uw voorzienigheid. En wat is dat groot? Wat bent u goed dat wij op de plaats mogen zijn waar uw woord verkondigd wordt. De beste plaats, op de mooiste dag van de week, de dag van de Heere. We danken u dat u het geeft dat wij uw woord mogen horen. En dan bidden wij u of u ons wilt bereiden. Open onze harten door uw geest. Ga toch de rijen door en open onze gesloten harten. Maak onze koude harten warm en onze stenen harten van vlees. En zie zo naar ons om in uw gunst en in uw genade. Mogen wij het bemerken dat u zelf in ons midden bent. Dat u zelf met uw geest wonderlijk werkt, trekt met liefdekoorden, jong en oud, kinderen. Zij die middelbare school zitten, opleiding, werkzaam zijn, de kracht van het leven of ouder geworden, wil naar ons omzien, Heere. En onder jong en oud opstaan, doen opstaan tot een nieuw leven. We belijden onze schuld voor u, want wij zijn hier gekomen als zondaren. Uw genade totaal onwaardig, wil al onze zonden genadig vergeven. Alles wat we de afgelopen week en ook deze morgen alweer, alles wat we hebben gedaan dat tegen uw wetten ingaat, Wij hebben uw wetten, ik heb uw wet overtreden. Elke van uw wetten, de 10 geboden, maar heel uw uitgedrukte wil. Als het aan ons gelegen had. Maar Heere, wil onze zonden vergeven. En ons ook door uw geest daar brengen, aan uw voeten. Om onderwijs van u te ontvangen en ook te willen ontvangen door uw geest. En breng ons aan het voet van het kruis. In het stof van onze zonde en van onze schuld. Om daar eerlijk geworden te mogen ervaren dat u ons opheft uit het stof. Ondanks wie wij zijn. Ondanks onze hemelhoge schuld. Als de moordenaar aan het kruis ons zalig spreekt. Heere, wilt u dat deze morgen ook doen. Op de werkplaats van uw Heilige Geest. Dank u wel. Schenk ons ook dankbaarheid in het hart dat we hier mogen zijn. Want misschien leeft die dankbaarheid helemaal niet. Maar wilt u die dankbaarheid weer vernieuwen? En als die er nooit geweest is, wil die dankbaarheid werken voor het eerst. Die dankbaarheid en die verwondering dat u met ons nog te maken wilt hebben. Wij die zo hetzelfde zijn gebleven. Wij die al uw wetten hebben overtreden. Maar Heere, u bent genadig. En zo mogen wij zijn in een evangelische gemeente, waar uw evangelie verkondigd wordt, waar vrije genade verkondigd wordt voor doemwaardige zondaren, die niets hebben aan te brengen in zichzelf, maar alleen maar hoeven te zien op u, te geloven in u. O werk dat heerlijke, ware, zaligmakende geloof. Wilt u met hen zijn die nog verre staan, die tobben en niet weten hoe? Wilt u antwoorden geven op hun vragen en hen aan de hand leiden achter u aan, zoals u bent, de herder der schapen die de schapen opzoekt, ook als het donker wordt in het leven, ook als het zicht belemmerd wordt, u zoekt toch uw schapen op en u doet ze aankomen door u geleid. Heren, wij danken u dat we ook psalmen mogen zingen deze morgen. En wilt u dan ook met de kinderen zijn, als zij ook mogen zingen? Mogen zij ook met het hart zingen. Verheugd in u. Met psalm 100 die we al gezongen hebben. En ook andere psalmen die bekender zijn. Wilt u ook in hun harten wonen en werken. Door de verkondiging van uw woord. En ook door de psalmen. Door de bijbelvertellingen. Door het onderwijs. Door de opvoeding. Wilt u dat alles zegenen. Ook in het bijzonder in de kerk. We bidden u ook voor de kinderen op de crèche. Wilt u ook hen sterken en zegenen. Wilt u ook zijn met de moeders die wellicht thuis zijn gebleven? Wilt u ook hen nabij zijn met hun kind of kinderen? Wilt u ook zijn met de ouderen van de gemeente? Zij die niet meer op kunnen komen, zo graag hier zouden willen zijn, maar niet meer kunnen. Wilt u ook met hen zijn en ook uw zegen aan hen geven? Mogen zij ook ervaren dat hun woningen, hun huiskamers, dat het woningen Gods mogen zijn? Waar u zelf in hun midden bent en hen vertroost en hen leidt en tot hen spreekt. Wij bidden u niet alleen voor onze gemeente hier ter plaatse, maar voor al die gemeenten in ons vaderland. Wilt u geven dat uw woord recht gepredikt mag worden met kracht? Kom er toch in mee, o Heere, dat het geheiligd mag worden door u. Dat wat wij mensen niet kunnen, dat u dat doet. En dat er een nieuwe generatie, een nieuw geslacht mag opstaan dat uw naam lief heeft en vreest. Wij bidden u of u een opwekking wilt geven in ons vaderland. Wilt u zendelingen en evangelisten, uw dienstknechten, ook de Broeders Kerkenraad, die ook door de gemeente huisbezoeken mogen doen. En allen die door u geroepen worden in een bijzonder ambt, maar ook als ambt van het, ook als eengene, een gelovige in het ambt der gelovigen, om daarin ook te doen wat u van hen van ons vraagt. Wilt u ons allen geven zo te leven dat we uw eer bedoelen en uw zaak zoeken, uw koninkrijk? Heere, geef toch dat we niet lauw zijn en koud, maar warm. En dat we bezig mogen zijn in de dingen van de Heer als we jong zijn. En ook als we ouder geworden zijn. Dat we veel op de knieën zullen zitten, op de knieën zullen bidden tot u. Voor de gemeente. Voor hen die onverschillig zijn. voor hen die in moeilijkheden zijn. We bidden u ook deze morgen voor hen onder ons die psychisch lijden, die gebukt gaan onder kwellingen en allemaal zorgen. Wilt u hen sterken en vertroosten door uw woord en ook door de mensen die u hen geeft. Wilt u hen ook kracht geven om blijvend nabij te zijn. We bidden u ook met de gemeente voor zuster van Drongelen. Als er onderzoeken plaatsvinden naar de verkeerde cellen die in haar lichaam zijn gevonden, dan bidden wij u voor zij die de onderzoeken uitvoeren. Wilt u hen sterken en wijsheid geven in hun belangrijke werk? En mag het toch alles goed gaan? We dragen onze zuster aan u op. Wilt u haar sterken? En mag ze, als ze in de schaduw van de dood zich beweegt, de dood zo nabij is en zo gevoeld kan worden, kan beklemmen, wilt u dan toch geven op te zien naar de herder der schapen? Schenk haar ook dat geloof, zodat hoe donker het ook zal zijn, dat de dood geen kracht meer heeft, omdat u de levensvorst daarvoor gaat. We bidden u ook voor de familie Westhoeve. We danken u dat een zoon is geboren. We danken u voor hun zoon die ook gezond geboren mocht worden en dat het goed mag gaan met moeder en zoon. We danken u dat zij ook weer thuis mochten komen. Wat bent u goed voor hen en wat geeft u een goede zorg? Wat zegent u ons land ook met een geweldige zorg? Thuis, verloskundigen, maar ook in het ziekenhuis, als daar allerlei medici zijn om te ondersteunen en ook verzorgenden, dan verwondert dat ons. Dat hebben wij niet verdiend. Maar daarin laat u ook uw trouw zien. Dank u wel voor al uw zorg, ook van de kraamverzorgenden. Dank u wel ook voor het werk dat zij mogen doen. Wat bent u daarin ook goed. We bidden u dan ook voor al die vrouwen die bevallen in landen waar zo weinig zorg is. Wilt u ook hen sterken en ook hen nabij zijn? Dan bidden wij u ook voor een mededeelzaam hart. Een hart dat lief heeft en ook gaven geeft. Ook voor mensen in nood, in andere landen waar de omstandigheden zo moeilijk en weerbarstig zijn. Geef ons als gemeente ook veel te geven, want wij hebben zoveel ontvangen. Ook qua geld en goed, qua tijd, qua gelegenheid om te bidden. Heren, we bidden u, geef toch dat we daarin uw koninkrijk mogen zoeken en bedoelen. We willen nu ook voor de kerk en de vervolging nog bidden. Als er zoveel nu opgaan en verdrukt worden en gevaar lopen om gevangen genomen te worden. Of als er ook zoveel zijn die niet op kunnen komen. Of die niemand kennen die ook gelooft in u. Heren, ontferm u. Ja, ontferm u en bewaar uw kerk. Stel uw engelenwacht rondom hen. Bescherm hen. En wilt u hen ook alles geven deze uw dag wat nodig is. Vertroost hen en bouw uw koninkrijk in de breedte en in de diepte. Ook hier, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen als voorbereiding op de prediking uit Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 118, de versen 3 en 4. Vanmorgen horen wij vanuit Psalm 23 het woord van de Heere. Psalm 23 over de herder des schapen. Hij die van bokken schapen kan maken, omdat hij gekomen is als lam en zichzelf heeft overgegeven. En zo mogen we ook deze psalm zingen. De Heere is aan de spits getreden. Hij is voorgegaan. Die diepe, diepe lijdensweg door het dal van de schaduw van de dood. En dan mag ook een ieder die in hem gelooft leven als een schaap van de goede herder. Laten we zingen uit Psalm 118 en daarvan vers 3 en 4. En u krijgt ook de gelegenheid om uw gaven te geven. Laten we na de prediking zonder verdere afkondiging zingen uit Psalm 23 en daarvan het tweede vers. Psalm 23, vers 2, na de prediking. Geliefde gemeente, voor de zomer, of in de zomer, dat is een ander voorbeeld, dat komt later in de preek, pardon. Ik was met mijn broer op de campus in Leiden om daar evangelisatiewerk te doen. En we waren daar op de campus gekomen en we kwamen in de aula. En daar zaten allemaal studenten te studeren. Sommigen zaten te eten, ze zaten aan tafeltjes. De ene met een laptop, de ander met een studieboek. Of gewoon met elkaar te praten. En we spraken zo de mensen, de jongeren aan. En in na loop van tijd kwamen we in gesprek met een jonge dame. Ze zei, schuif maar aan. Ze wilde wel met ons spreken. En ze vertelde dat zij uit een gezin kwam dat helemaal niet gelovig was. Haar moeder kwam zelfs uit een atheïstisch gezin. En in haar eigen woorden was haar moeder altijd eigenlijk opgevoed in een antichristelijk milieu. Maar sinds niet zo'n lange tijd ging haar moeder naar een bijbelstudiegroep. En had ze interesse gekregen in het christelijk geloof, zo vertelde ze. En zelf was die jonge dame ook heel geïnteresseerd. En na loop van tijd kwamen we in het gesprek bij de vraag van hoe kijk jij naar de dood? Als je over de dood nadenkt, het leven hier is maar kort. Straks is er de dood, de eeuwigheid. Hoe denk je daarover? En toen zei ze in haar eigen woorden, en dit heeft te maken met de preek. Ze zei, ik ben bang voor de dood. Ik krijg stress en angst wanneer ik over de dood nadenk. Angst voor de dood. Jongeren, herkennen jullie dat? Net als die jonge studenten. Dat je angstig bent over de dood. Het leven hier gaat voorbij. En er komt een moment dat je voor de schepper staat. Voor de rechter van hemel en van aarde. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwige heerlijkheid of het eeuwige verderf, de eeuwige nacht. Over zeg 100 jaar zal niemand van ons hier nog in leven zijn. En waar ben je dan? Waar zal je dan zijn? Het dorp waar ik vandaan kom, daar waren twee jongens die op een quad waren gaan rijden in de avond, in het weekend. Eén achterop, de ene ree. En toen ze over een brug, over een sloot heen reden, toen knalden ze tegen de reling van de brug aan. En toen vlogen ze allebei over de kop in het water van de donkere sloot. En waarschijnlijk bewusteloos geworden door die hevige klap zijn ze daar die nacht verdronken. Toen waren ze gestorven. En toen stonden ze voor de God van hemel en van aarde. Toen volgde het oordeel. Of eeuwig leven, of de eeuwige nacht. Dat kan een enorme angst geven als je daar echt, echt over nadenkt. Maar gemeente, jongeren, het kan ook zijn dat je niet bang bent voor de dood. Dat kan ook. Dat kan op twee manieren, denk ik. Of je bent met woorden die de Bijbel daaraan geeft, of je bent als een dwaas die de Heere niet vreest. En die ook nooit vreest voor het oordeel, omdat die de Heere niet vreest. Terwijl je wel zou moeten vrezen. Onverschillig ben je misschien nog. Onderweg, op een doodlopende weg. En als het niet verandert in je leven, dan zal je voor eeuwig omkomen in de duistere nacht. De eeuwige nacht van het verderf. Maar het kan ook zijn dat het helemaal anders is geworden in je leven. Dat je niet bang bent voor de dood, omdat je een schaap van de goede herder bent. Omdat je door het werk van de Heilige Geest hem mag kennen, de herder van de goede schapen. En je bent onderweg naar de hemel, in dit korte leven, onderweg naar de eeuwige heerlijkheid, waar hij zal zijn alles in allen. En dan ben je misschien wel nog best wel eens bang voor de dood. Maar ten diepste hoef je niet te vrezen, want de herder gaat je voor. We vinden de tekst voor de prediking in Psalm 23 en daarvan het vierde vers, dat we ook samen nog willen lezen nu. Psalm 23, vers 4. Daar vinden wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het thema van de preek is de weg, de waarheid en het leven van een schaap van de goede herder. En er zijn dan drie aandachtspunten die ook duidelijk zichtbaar zijn in het thema. De weg van het schaap, de waarheid van het schaap en het leven van het schaap. Dus het thema is de weg, de waarheid en het leven van het schaap. En dan drie aandachtspunten: de weg van het schaap, de waarheid van het schaap en het leven van het schaap. Lieve kinderen, in de preek horen we vanmorgen over een herder en zijn schapen. De schapen, probeer het je voor te stellen in je hoofd, dat je het ziet als een plaatje. De schapen lopen achter de herder aan. Daar zie je de herder met de schapen erachteraan. En soms zijn ze in hele mooie, fijne plaatsen. Dat zien we ook in onze psalm. Grazige weiden, grazige weilanden, waar ze genoeg eten hebben en heerlijk rustig kunnen liggen. Waar ze beschermd, waar ze de herder goed zien, waar het fijn en goed is. Waar ook water, fris water is voor hen. Maar soms, kinderen, zijn de schapen ook in hele moeilijke plaatsen. Dat zien we ook in onze psalm, bijzonder in het vers 4. Diepe, donkere dalen. Dat is moeilijk voor de schapen. Maar gelukkig is ook daar de herder bij hen. Gemeente, zoals wij in onze psalm zien, gaat de weg van het schaap door een dal van de schaduw van de dood. En onze Statenvertaling die vertaalt heel letterlijk en getrouw vanuit het Hebreeuws, heel letterlijk dal der schaduw des doods. Dal van de schaduw van de dood. Ook de Engelse King James vertaling doet dat. The valley of the shadow of death. In dat dal ga je door de schaduw van de dood. Eerst de dood, gemeente. Dat verschrikkelijke woordje dat hier als een schok de psalm inkomt. Een schok. Want als je kijkt naar die eerste drie versen van deze overbekende psalm. Die eerste drie versen, dan zien we die prachtige beelden van de grazige weiden. Van die stille wateren. Een beeld van sereniteit, van tevredenheid. Die goede herder. Maar nu opeens als een donkere wolk komt daar in de psalm de dood. De dood die ons ieder uur omringt, overal om ons heen is, in ons is. De dood die sinds de zondeval het leven verwoest. De dood die er gekomen is door onze schuld. De dood waarvan we allemaal moeten belijden dat we er met Adam en met Eva ja op hebben gezegd in ons leven. Zoals in Deuteronomium 30 de Heer het volk voorstelt. Het leven en het goede aan de ene kant. En de dood en het kwade aan de andere kant. En waar hebben wij dan voor gekozen in ons leven? Zijn wij niet net als Adam en Eva afgewend van God vandaan? En leven we van nature in de duisternis van de godenvijandigheid? En hebben we geen liefde tot God die met innerlijke ontferming over ons bewogen is en alleen maar het goede bedoelt? We zijn ongehoorzaam geworden. We zijn van hem afgewend. Door mijn schuld, zo moeten we belijden. Als de Heer ons eerlijk maakt, dan is het ook onze belijdenis. Door mijn schuld is de zonde in mijn leven gekomen en daarmee de dood. En door mijn schuld wenkt ieder uur ook echt de dood. En riep de Heer in die mooie wereld van het begin. Die blijde wereld bij de schepping. Adam. Adam, waar zijt gij? Maar gemeente, als wij hier deze woorden zien staan in ons vers en we spreken over de dood en daarover nadenken, dan zien wij dat in ons vers, heel letterlijk vertaald, de schaduw van de dood staat. Andere vertalingen doen dat niet. Luther bijvoorbeeld, die heeft het meer vrij vertaald met im finstern Tal, in duister dal. En andere Nederlandse vertalingen bijvoorbeeld met een zeer donker dal. Maar in de grondtekst Zoals ook wij zien in de Statenvertaling staat er het dal van de schaduw van de dood. Dus niet het dal van de dood, maar het dal van de schaduw van de dood. En wat is dat? Wat is dat, die schaduw van de dood? Dat is niet de dood in wezenlijke zin. Dat is niet de dood zelf. Maar het is de schaduw van. Als voorbeeld uit de schrift in Jeremia 2 vers 6. Daar staat dat de Heere zijn volk leidde door de woestijn. Onderweg naar het beloofde land. En de woestijn die wordt daar in die schriftplaats genoemd. Het land van wildernissen. Het land van kuilen. Volgens de kanttekeningen worden daar graven mee bedoeld. Wildernissen, graven. En zo staat er het land van de schaduw van de dood. En dan begrijpen we denk ik allemaal wel wat daarmee bedoeld wordt met die term uit de Bijbel. Die dorre woestijn, die wildernis met die kuilen, die graven. Dat is een land van de schaduw van de dood. Want tijdens de woestijnreis dreigde telkens de dood. Tijdens de woestijnreis, dan was er geen drinken, kinderen. Dan had het volk geen drinken en dan dreigde de dood. Ze konden zomaar sterven omdat ze te weinig drinken hadden. Of dan was er geen eten en dan konden ze ook zomaar sterven, want er was geen eten. Of dan kwamen de vijanden en dan dreigde de dood. Of er waren vurige slangen of die verzengende hitte. Maar hoe dreigend en gevaarlijk het in de woestijn ook kon zijn, de woestijn was nog niet het land van de dood, maar het land van de schaduw van de dood. Waarom? Omdat te midden van al die gevaren, al die dreiging van de dood, het volk kon roepen tot God, die trouwe verbondsgod, de Heere, kon zien naar omhoog, kon bidden tot God en dan was er leven. En zo is het ook in de woestijnreis van ons leven, gemeente. In het korte leven, in het hier en nu. Denk aan die telkens maar verhevigende doorgaande oorlog in de Oekraïne zo dichtbij. Als gebouwen kapotgeschoten worden zijn. En als doden op straat liggen, jonge mannen. Dan is, als jij daar nog leeft en rondloopt, stel dat je een soldaat bent en je doet daar een patrouille. En je komt daar in een wijk waar dat inderdaad gebeurd is, dat alles afgebrand is en kapotgeschoten. En dat er inderdaad lichamen op de grond liggen, gestorven mensen. Dan is dat nog niet het land van de dood. Jij bent nog in leven. Het is het land van de schaduw van de dood. Vanuit jou gezien. Je mag nog leven. Het gevaar is al overal om je heen. Maar jij bent nog niet in het land van de dood gekomen. Het land van de schaduw van de dood. Of als er telkens honger dreigt en er niet genoeg graan is. Als er in Afrika, aan de Hoorn van Afrika, nog altijd zo'n verschrikkelijk tekort is. Maar mensen nog leven, dan is dat nog niet het land van de dood, maar van de schaduw van de dood. En ook als bij ons de liefde verkilt. Geestelijk, de liefde verkilt. En mensen, wij geen cent over hebben van de goede gaven die wij ontvangen voor de anderen, voor de mensen in nood. Als wij onze knieën niet buigen voor mensen in nood, voor onze naasten, als wij, dan is dit nog niet het land van de dood, maar het land van de schaduw van de dood. Als mensen hier nog, ook onder ons, nog onbekeerd verder leven, terwijl ze al door de dood gegrepen zijn en wankelen en elk moment kunnen vallen, en dan is het eeuwigheid, het beslissende moment. Hier is het nog niet het land van de dood, maar van de schaduw van de dood. En die schaduw betekent dan voor onbekeerden dat het hier nog niet te laat is. Als het zo doorgaat, dan moeten wij waarschuwen. Als het zo doorgaat, dan baart straks die schaduw jou, u, mij een eeuwige nacht. Maar onbekeerden in ons midden, nu ben je nog niet in de hel. Nu mag je nog zijn in het land der levenden, waar het woord van God verkondigd wordt. Waar die zeer blijde boodschap verkondigd wordt vanaf de kansel. Waar je het woord mag lezen, waar je in Gods huis mag zijn. De beste plaats, de werkplaats van de Heilige Geest, die ook nu in ons midden werkt en trekt. Nu ben je nog in het heden der genade. En roept het woord zo liefdevol je toe, bekeer je. Bekeer je. Want waarom zou je sterven? Maar in de eerste plaats, gemeente, deze psalm gaat het over een schaap van de goede herder. En dat is ook het perspectief waaruit deze psalm geschreven is. Vanuit de ogen van een schaap van die zalige kudde van God. En dan betekent die schaduw vooral dat de dood eigenlijk geen kracht meer heeft. Geen kracht meer heeft in het leven van een schaap van de goede herder. Geen echte kracht. En om dat te kunnen begrijpen is een beeld van Spurgeon heel leerzaam. Hij legt het uit met een beeld. Als er schaduw is, als er schaduw over het levenspad valt, zo is het in onze psalm. Probeer het voor u te zien, kinderen ook, probeer het je voor te stellen. Die smalle weg die naar het leven leidt. Maar aan de zijde van de weg staat de engel van de dood. Maar die doodsengel, die daar staat bij iedereen, die is voor een schaap van de goede herder, voor een kind van God, niet onzichtbaar. Hoe kan dat? Hij ziet juist heel goed die dood, die engel van de dood. Dat kan omdat vanuit de hemel het licht het leven binnen is gekomen. Vanuit het woord het licht het leven is binnengekomen. En nu schijnt er een helder licht op het levenspad. En daarom het licht vanuit de hemel straalt langs die engel van de dood. En dan wordt een schaduw op het levenspad geworpen. En dan wordt heel goed zichtbaar dat daar die macht van de dood is. Dat daar die engel van de dood is. Maar ook dat er licht is. Licht vanuit de hemel. En daarom wordt die schaduw juist ook, zo kunnen we zeggen, steeds meer zichtbaar. Er zijn heel veel mensen die nooit nadenken over de schaduw van de dood, over de macht van de dood. Die zien hem niet, die leven vrolijk voort, onverschillig. Nooit een indruk van de eeuwigheid, nooit angst voor de dood. Nou, dat hoeft geen goed teken te zijn, dat kan ook juist betekenen dat er geen licht, dan is er geen licht vanuit de hemel. Maar als er licht vanuit de hemel, vanuit het woord in ons leven komt, dan wordt de dood ook steeds meer zichtbaar om ons heen. Dan krijgen we zo'n droefheid over de mensen die onderweg zijn naar de eeuwigheid, maar op een doodlopende weg. En dan krijgen we liefde tot hen en dan gaan we hun heil zoeken. Maar ook in onszelf, dan gaan we steeds meer zien de macht van de dood, die schaduw van de dood, die zo present is, zo aanwezig in mijn eigen hart en leven. Dat is het beeld van de psalm. Dat geldt alleen voor de gelovigen. Als u vanwege de verkiezende liefde van God de Vader en door het werk van de Heilige Geest op Christus mag hopen, dan is de dood teruggeweken. Hij is er nog wel, maar het kan u niet meer ten onder brengen. En als daar dan geloofsruimte komt, dan mag je dat ook zo ervaren. Dan mogen er van die heerlijke momenten zijn dat je daarop teruggeworpen wordt. Ondanks alle omstandigheden en die macht van de dood. In je omgeving en in jezelf. De dood is teruggeweken. Het is er slechts de schaduw van. Het kan mij niet meer ten onder brengen. De dood is als dood weggenomen. En alleen de schaduw is nog over. De dood is dan verslonden tot overwinning. Dan zeg je met Paulus, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En met Luther, beef Satan. Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Tel vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Ja, de weg van het schaap ga door dalen van de schaduw van de dood. Maar op die weg kan de dood niet meer doden, want het is slechts de schaduw ervan geworden. En kinderen, een schaduw kan jou niet pakken, toch? Stel dat daar een hele gevaarlijke grote hond is, levensgevaarlijk, met enorme tanden en een woest gegrom. Als die hond vastzit aan een stalen ketting, waar die niet van los kan breken, dan kan je steeds dichterbij bij die hond komen. Die hond kan jou niet bijten. Maar er valt wel een schaduw bij die hond. Die schaduw is vlak bij die hond. En vlak bij jou. Jij kan op die schaduw gaan staan. Die schaduw kan jou niks doen. Want die hond, die zit aan de ketting. Die hond kan jou niets meer doen. En dan kan je zeggen, Dan kan je leven vanuit die waarheid van het schaap. Ik zou geen kwaad vrezen. Dat is ook het tweede van de preek waar wij naar verder gaan. De waarheid van het schaap. Gemeente, wat staat er eigenlijk een heerlijke geloofswaarheid in deze psalm? Ja, nadrukkelijk een geloofswaarheid. Waarom? De waarheid van het schaap. Ik zou geen kwaad vrezen. Als je daarover nadenkt, dat is me een uitspraak. Ik zou geen kwaad vrezen. Ja, dat is me een uitspraak, want het gaat hier over een schaap. Een totaal weerloos dier, reddeloos in zichzelf. Heeft geen geweer tegen aanvallen van buiten. Heeft niets om zich te beschermen. Is totaal afhankelijk. En een schaap zegt hier, deze woorden, deze geloofswoorden. Ik zou geen kwaad vrezen. Terwijl een schaap heel goed van binnen weet dat het heel kwetsbaar is. En dat weet een schaap bijzonder als de dood dichterbij komt. Zo is het toch, ook in het leven van de mens. Wat kan alleen al de gedachte aan de dood soms zomaar een angst geven? Ook voor Gods kinderen. De dood blijft immers, zoals Paulus zegt, de laatste vijand. Een vijand die we met geen geweer, zoals in de Spreuken staat, geen geweer te lijf kunnen. Geen wapen om ons te beschermen. En die onmacht, totale onmacht, boezemt ons angst in. Nu dat voorbeeld wat ik aan het begin per ongeluk al noemde. Kinderen, ik was op vakantie met mijn vrouw. En wij vinden het heel mooi om te kamperen. En we waren in een land waar je ook wild kamperen mag. En daarom stonden we niet op een camping met allemaal andere tenten en mensen. Maar we stonden daar alleen met z'n tweeën. En we zaten aan een meer, hadden we de tent opgeslagen. Een woest, koud meer. Het was ook helemaal niet warm, het was winderig en koud en het was donker geworden. En we gingen slapen, maar mijn vrouw, ze is helemaal niet zo bang aangelegd, maar mijn vrouw die vond het eigenlijk helemaal niet prettig. Die dacht, ja, wat als hier iemand rondloopt in de bosjes of in het veld, of aan de rand van dat donkere meer, die ons iets kwaads wil doen. Ik moest naar buiten om nog even wat rond te gaan kijken. Om te luisteren, een tijd stil te zitten en te luisteren of er iets was. Ik deed zelf maar geen licht, want dan dacht ik, ja, dan kunnen mensen juist zien dat wij hier zijn. Dus ik had zelf ook al een beetje een onbehagelijk gevoel. Ik legde de kampschop die buiten de tent lag, maar in de tent. Want ja, straks kon iemand anders dat gebruiken tegen ons. En zo deed ik mijn dingetjes. Maar ik dacht, ja, nu gaan wij slapen. En dan kan ik niks meer doen om ons te beschermen. Ik kan mijn vrouw niet beschermen, ik kan mijzelf niet beschermen. Wat is dan het enige dat echt zin heeft? Dat echt een wapen is, een geweer tegen de macht van de dood. Een voorbeeldje maar. Maar het enige wapen, ik ging bidden. Bidden voor het slapen gaan en vragen of de Heer ons deze nacht wilde beschermen. Beschermen tegen gevaren. Dat is het geweer. Dat is het geweer dat zeker wel bestand is tegen de macht van de dood. En dat is ook de waarheid van het schaap. Het schaap dat kan zichzelf niet verdedigen. Maar als het dicht achter de goede herder wandelt, dan is de Heere zijn schild. Dan strijdt de Heere zijn strijd. En dan kan dat schaap dat van zichzelf totaal reddeloos weerloos is en bang. Dan kan het in waarheid zeggen, ik zou geen kwaad vrezen. En het is zeker waar dat dat niet altijd de ervaring is van het schaap. De oude natuur laat zich zo gemakkelijk angsten inboezemen. De oude natuur kan zich kwellen en laten kwellen, ook door een macht uit de afgrond, met de meest wanhopige gedachten. En zo kan het ook wel eens voor een kind van God bang te moeder worden, dat er verschrikkelijke angsten kunnen zijn. Daarom die waarheid van het schaap is een geloofswaarheid. Een waarheid die van buiten hem komt. Een waarheid die buiten hem ligt en die hij met de armen van het geloof moet omhelzen. En dan, als we dat mogen doen, als u dat mag doen, dan wordt die waarheid ook echt geloofswaarheid. Dan wordt het ook, dan is het in u. Dan is het bevindelijke waarheid. Ja, zo is het en zo mag ik het ervaren en weten ook. waarheid in het binnenste. En als er dan weer een schaduw van de dood op het levenspad valt, en als u dan weer bang wordt, dan moet u voorbij de schaduw van de dood zien, naar de goede herder die voor hem is. En dan kunt u met geschonken moed, zoals met dat beeld, op die schaduw trappen. Ik zou geen kwaad vrezen. Ja, dat doen we daar eigenlijk mee als we dat belijden tegen alle macht van de dood in. Ik zou geen kwaad vrezen. Het viel mij op in de overdenking van de psalm dat de psalmist die ervaring, die geloofservaring van hem ook uitspreekt, ook woorden geeft. Hij beleidt het in de psalm en wij mogen het door de Heilige Geest ook voor ons hebben. En de Heilige Geest wil het ons ook leren om dit ook na te zeggen. Persoonlijk, ook ik. Ik zou geen kwaad vrezen, dat kan. Als u in de Heere Jezus gelooft. Ik vrees geen kwaad. En zingt u er dan straks ook met volle borst mee. Als we ook die psalm mogen gaan zingen later. En ook vanuit psalm 27 over deze zaken mogen zingen. Zingt u dan ook in het geloof mee? Of zegt u er ook ja en amen op tijdens de prediking? Ja, dat is ook mijn waarheid. En daar ben ik zo verwonderd over dat ik daaruit mag leven. En zegt u het ook? Zeg je het ook in de binnenkamer, in het gebed, persoonlijk alleen, tegen de Heere, Heere. Ik mag nu deze psalm van u krijgen en ik mag hem lezen en overdenken. En ja, Heere, ik geloof in u. Ja, Heere, ik vrees ook geen kwaad, want u bent toch mijn God. En u beschermt mij, hoe de weg ook zal gaan. We kunnen de Heere natuurlijk bidden of hij ons wil beschermen. Of hij de wacht over ons wil houden. We kunnen hem danken. Maar de Heere wil nu ook dat wij dat heel persoonlijk uit onze eigen mond tegen hem zeggen. Heere, ik zou geen kwaad vrezen met deze woorden, deze psalm en in al de psalmen. Want gij zijt met mij. Het is niet goed als de schapen van de goede herder dat niet zo ervaren. Denk maar aan de discipelen van de Heer Jezus op het meer van Galilea. Op dat schip toen de storm op zee was. De Heer Jezus, hij was zo nabij hen. Kijk, hij ligt daar te slapen in het schip. Hij is zo dichtbij. Maar de discipelen, ze zijn vol angst en de golven slaan over het schip heen. De winden rukken aan de mast. Ze zijn in doodsangst. Ze zijn bang te vergaan, te sterven. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Waarom? Wat bent u bang? Hebt u geen geloof? De Heere, we zien het hier, hij wil niet dat zijn schapen bang zijn. Hij wil dat ze allemaal leren leven, leren uit te spreken. Ik zou geen kwaad vrezen. Dat is geen overmoed, dat is geloof. Als schapen dicht bij de herder zijn, dan mag het net zo zijn als bij een kind aan de borst van de moeder. Ook al zijn er rondom allemaal gevaren, een bombardement. Het kind kan vredig slapen, want het hoort het hart van zijn moeder. Het ruikt zijn moeder, het is dicht bij zijn moeder. En daar is het veilig. Maar misschien zegt u wel, hoe kan ik nou niet vrezen voor de dood? Door als bang schaap op de herder te zien. Dat is het enige remedie. De goede herder die namelijk plaatsvervangend, borgtochtelijk voor zijn schapen uit is gegaan. Het diepe dal door het dal van de schaduw van de dood. Hij is gekomen vanuit de troon, vanuit de heerlijkheid in de hemel tot hen die wonen in het land van de schaduw van de dood. En tot hen, het volk dat wandelt in de duisternis. Hij is de diepe nacht van het lijden ingegaan. Hij is zeer droevig en beangst geworden. En hij zweette grote druppels bloed. En van God verlaten riep hij, waarom? Waarom verlaat gij mij? Ja, daarom alleen wil hij het tot jou en mijn geloofswaarheid maken. En hoeft u, die in hem vertrouwt, ook niet te vrezen. Hij die zegt, de opgestane Heer Jezus Christus, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. We gaan tenslotte naar het derde gemeente. Het leven van het schaap. We stonden stil bij de weg van het schaap, de waarheid van het schaap. En nu tenslotte het leven van het schaap van de goede herder. Gemeente, ondanks de moeilijke weg van het schaap, kan het schaap het toch heel goed hebben. En dat is opvallend hier in de psalm. Ja, de dood komt als een schrikkende psalm, als een donkere wolk opeens, na die prachtige beelden van vers 1 tot en met 3. Maar ook in vers 4 kan het schaap het heel goed hebben, dat zien wij. Want de waarheid van het geloof bepaalt nu al meer, bepaalt nu zijn leven. En wat zien we daarvan terug in de psalm? Het schaap gaat door het dal. In het Hebreeuws wordt hier een werkwoord gebruikt dat aangeeft dat het schaap rustig door het dal gaat. Het schaap gaat rustig. Het rent niet. Het vlucht ook niet, terwijl daar het gevaar is van de schaduw van de dood. Maar het gaat. Zoals jij rustig zou lopen als je ergens loopt. Matthew Henry, hij vergelijkt het gaan van het schaap met een rustig, aangename wandeling. Ja, probeer het u ook in te denken. Als u bent in die plaatsen waar de schaduw van de dood u zo beklemt. Dat u daar kan wandelen als bij een aangename wandeling. Als je dat vergelijkt met het leven van de goddeloze. Ik hoorde een keer, ik was achter in de tuin in de avond van mijn schoonouders op de Veluwe. En toen hoorde ik een jonge man een bospad oplopen met een vriend van hem. Het was zaterdagavond laat, helemaal donker. Dan denk je, wat doen die mensen daar? Zit je te luisteren? En je hoorde zijn vertwijfeling. Hij schreeuwde het uit. Je hoorde zijn schreeuw door het stille bos. Echt een vertwijfeld persoon. Waarschijnlijk iemand in depressie of allemaal angsten. En zijn vriend was gelukkig met hem mee gegaan om hem te ondersteunen. Maar hij vloekte maar en hij vloekte heel hard door dat bos heen. Wat een ontreddering en wat een angst. Hij was ook in het land van de schaduw van de dood en hij dat beklemde, dat zag hij. Maar hij had geen borg voor zijn schuld. Hij had geen zaligmaker, geen herder die voor hem uitging. Hij wierp zich niet in het geloof op hem. Geven de Heere dat wel in zijn leven mag komen. Maar ziet u het verschil, gemeente? Het verschil zonder God te leven in deze wereld, die voor iedereen een wereld is met de schaduw van de dood, die overal zo aanwezig is. Het verschil van de goddeloze, hij die zonder God leeft. En het verschil van zij die op de Heere vertrouwt in dit moeilijk leven. Ja, dan kan je zeker wandelen, vertrouwend, op de Heere, achter hem aangaan, ook als het moeilijk is. Al zijn ze rijk of arm, bemind of gehaat, de mens leidt een gejaagd bestaan. Nooit heeft een mens echte rust. En als het niet anders wordt in het leven van een mens, dan wordt de mens verjaagd uit de wereld en een ziel wordt van hem afgenomen. En aan de andere zijde van het graf is ook geen rust, ook al wordt dat zo vaak gezegd, maar daar is ook geen rust. Wat een onverdiende genade is het dan, dat in het leven van Gods kinderen daar die rust gekend mag worden, op de bergen, maar ook in de dalen. Dan is er een rust weggelegd. Ja, dan is ook vers 4 een wandeling voor Gods kinderen. Een wandeling namelijk naar het land van Immanuel. Een wandeling die ze mogen doen met evenveel blijmoedigheid als dat zij afscheid hebben genomen van deze boze tegenwoordige wereld, toen zij door God bekeerd mochten worden, omgezet mochten worden naar hem toe. Wat kenmerkt nog meer het leven van een schaapgemeente? Voor die vraag moeten we nog weer even stilstaan bij het woordje gaan. Het schaap gaat. Het blijft niet in dat dal van de schaduw van de dood, maar het is onderweg. En in de Engelse King James vertaling is dat ook goed zichtbaar. Though I walked through the valley of death, of the shadow of death. Ook al ga ik er doorheen, en dat kan je ook in de herziene statenvertaling zien. Ik ga er doorheen. En gemeente, dat weet het schaap ook. En zo leeft het ook. Dat wil de Heere geven. En juist dat geeft een heerlijke glans aan het leven van het schaap. om te illustreren met een eenvoudig voorbeeldje. Mannen, als je wandelt in de winkelstraat en je bent meegegaan met je vrouw of je bent daar alleen. Je bent in een winkelstraat omdat je nou eenmaal kleding moet kopen. Of je bent met je vrouw meegegaan om te ondersteunen, om mee te gaan. Zij hoopt iets van kleding te kopen, jij wil kleding kopen, maar dan zo snel mogelijk. Nou, voorbeeld dat er ook een vrouw bij is. Zij heeft een helder doel voor ogen. Zij wil kleding kopen. Maar jij, je bent er ja, voor haar. Dan is dat een hele moeilijke wandeling. Dan sjok je door de stad heen. Dan slenter je door de straten. En dat is eigenlijk niet gek dat je dan heel snel moe wordt. En het zat raakt. Terwijl je misschien nog maar misschien een uurtje onderweg bent. Maar al heb je een helder doel voor ogen. Al ben je onderweg naar een prachtige plaats. Denk aan een wandeling in de bergen. Als je daarvan houdt dat je een berg gaat beklimmen of een hoogteplateau om een mooi uitzicht te krijgen. Ja, dan houd je wel vol. Ook al duurt het de hele dag, is het een echte dagwandeling. Dan mag je goedsmoeds vrolijk onderweg zijn. Ook al gaat het dan ook door moeilijke plaatsen heen. Ook al moeten wij, met woorden uit de Bijbel, ook al moeten wij lijden om zijn naams wil. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. Ja, wij hebben een doel voor ogen. En worden daarom niet moe. Zo mag het zijn voor de schapen van de goede herder. Zij leven en zij sterven in het geloof. En zien de belofte van verre. En omhelzen die in het geloof. En belijden zo gasten en vreemdelingen op de aarde te zijn. Maar gemeente, er wordt in de psalm niet alleen tussen haakjes, niet alleen gesproken over dat de goede herder de schapen er doorheen leidt. En dat hij ze verzekert van een behouden aankomst. Nee, hij geeft ook zijn schapen niet alleen een heerlijk doel, maar hij vertroost hen ook onderweg naar dat doel. Wat een genade. Hoe doet hij dat? Waarmee dan? Met zijn aanwezigheid. Want gij zijt met mij. Dat kunnen we zien als de kern van de psalm. Want gij zijt met mij. We hoorden ook al hoe de Heer Jezus het zijn discipelen beloofde. En zie, ik ben met u lieden tot aan het einde van de wereld. Tot de voleinding der wereld. Die troost die geldt voor al zijn schapen. Maar hoe troost hij zijn schapen dan in de psalm? Door zijn stok en door zijn staf. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En kinderen, de stok is helder, hè? Wat doet hij met een stok, een herder? Daar verdedigt hij zijn schapen mee. Daar jaagt hij vijanden mee weg, met die stok van hem. Hij jaagt ze weg. En de staf, jongens, met de staf kan hij heel veel doen. Zo'n staf is een heel handig ding. Het is een staf, een rechte staf met een krom gebogen einde. En als een schaap dan afdwaalt, dan kan de herder een liefdevolle tik geven met die lange staf, zodat hij erbij blijft. En als een schaap ergens vast zit, waar niemand kan helpen, ook niemand anders kan helpen, dan kan de herder met het kromme uiteinde van zijn staf het schaap vastpakken en eruit trekken. En als het donker is geworden, kinderen, hoe kunnen de schapen dan de herder blijven volgen en niet bang worden? Hoe kunnen ze dan de herder blijven volgen? Nou, dan tikt die herder met zijn lange staf op de rotsachtige bodem. Of op een boom slaat hij, of hij tikt op die bodem. En dan horen die schapen ook, al zien zij de herder niet, horen zij daar. Daar is de herder, hij gaat mij voor, hij is daar. En dan volgen ze hem, blijvend. En gemeente, aan het einde van de preek gekomen. Als het einde van het leven komt, dan kan een schaap van de goede herder, een kind van God, zelf ook steunen op de staf. Figuurlijk gesproken. Want in het Hebreeuws is dat woordje staf precies hetzelfde woord als het woordje troost. Dat is zo mooi in de Hebreeuwse taal. Het beeld van de herder speelt zo'n grote rol in de wereld van de Hebreeën. En ook de staf speelt zo'n grote rol. Dat woord staf, als zij dat zien, een Israëliet, dan denkt hij aan een staf, maar dan denkt hij ook aan troost. En troost, het woordje troost in de Hebreeuwse taal, dat is tegelijkertijd hetzelfde woordje als staf. Net zoals bij ons ook een woord twee verschillende betekenissen kan hebben. Maar deze twee betekenissen passen wel echt helemaal bij elkaar en komen ook uit elkaar voort. Die staf van de herder, dat is de troost van het schaap. Waarom? Waarom is dat zo troostrijk? Juist zo dicht bij de dood gekomen zijnde. Omdat de herder aan het einde van de dag, als de avond komt, de schapen verzamelt. En ze dan onder de staf door doet gaan. En dan telt hij ze met de staf. Telt hij ze één voor één. En dan weet hij, ze zijn binnen, die is binnen en ze zijn binnen. Hij telt ze, hij kent de schapen bij name. Ja, dat is het beeld van de goede herder. Die zijn schapen bij name kent. Dat is de troost. Bijzonder op het sterfbed van zijn verkiezend welbehagen. Dat hij verkoren heeft, dat hij de zijne bij name kent van eeuwigheid. En dat hij redenen uit zichzelf alleen neemt. Wat een heerlijke troost. En dan zal met die troost mijn zwanenzang zijn in het land van de schaduw van de dood. Want wij vliegen daarheen en we zijn vlakbij de dood. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd en geef de Heer het aan een ieder van ons. Ik mag verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we nog samen het aangezicht van de Heere zoeken. Laten we bidden en danken. Getrouwe Heere in de hemel, almachtige schepper van hemel en van aarde, en ook onze schepper die ons geschapen heeft, die nieuw leven geeft. Wat een wonder van uw wijsheid, van uw macht en van uw genade, dat u leven geeft keer op keer, dat u kinderen doet geboren worden, dat u het graan doet opkomen op het veld, dat u nog een oogst geeft en dat u kinderen doet geboren worden in Sion, dat u dat heerlijk wonder doet van uw herschepping, dat u geboren doet worden om wederom geboren te worden. Heere, schenk dat toch aan ons allen. Dat wij in dit leven u mogen dienen, liefhebben en vrezen. En dat we dat leven dat we uit uw hand hebben gekregen, dat we dat niet vergooien aan de zonde en aan onreinheid en de schuld. Dat we in een godenvijandig leven ons verharden tegenover u. O Heere, bewaar ons er toch voor. Om zo onderweg te zijn op een doodlopende weg. Terwijl daar die weg is gebaand. Die nieuwe verse. Weg die u hebt geopend. En u bent opgestaan. Uit de dood. U bent opgevaren ten hemel. En u zit aan de rechterhand van God de Vader. En u regeert vanuit de hemel. U troont en woont. En u regeert door uw woord en geest. En wilt u dan toch uw woord zegenen aan onze harten. Wilt u het achtervolgen met uw zegen, o wil de naprediker zijn. Dat uw woord geheiligd mag worden aan onze harten. En dat het zo mag zijn dat we getrokken worden door uw liefdekoorden. Als we zomaar deze morgen stil mochten staan bij een vers uit de psalmen. Wat is uw woord heerlijk. En wat is uw huis heerlijk. Wat is het goed om hier te mogen zijn. Al was er maar één kerk in Nederland. Dan zouden we met liefde daar naartoe rijden. Heere, wilt u dat in ons werken, dat we elke zondag met liefde naar uw huis gaan, waar het ook mag zijn. En dat we dat ook twee keer mogen doen. Daarom bidden wij u ook voor de middagdienst. Wilt u dan ook uw knecht van de steltevormde gemeente hier vlakbij, wilt u hem dan ook hier veilig brengen en ook dan uw hulp geven. En dan ook in uw huis wonderlijk werken. En mag het zo alles zijn tot de eer, de meerdere eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. En mag het zijn tot wedergeboorte. Dat er mensen wederom geboren mogen worden. Tot een nieuw leven. Heren, we bidden het u. Want zonder u kunnen wij niet bestaan. Zijn we onderweg naar de verschrikkelijke nacht van de eeuwige rampzaligheid van de hel. Heren, bewaar ons ervoor. Keer ons om. Werk met uw geest. Ga door. En verheerlijk uw naam ook daarin, in het zalig maken van zondaren. We vragen u ook vergeving over al onze zonden. Op en onder de kansel wil het genadig verzoenen. En wilt u ook net met ons gaan als wij naar huis gaan? Wilt u gesprekken zegenen? Wilt u ons thuis opwachten? En wilt u daar ook alles wel maken? We bidden het u alles, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen uit Psalm 27 en daarvan vers 6 en 7. Psalm 27, vers 6 en 7. Laten we nog bidden om Gods onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, uw naam zij alle eer. Amen.